Deze morgen lezen we uit Johannes, Johannes hoofdstuk 14. Vers 1 tot en met 14. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en ik zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? En Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. Filippus zei tegen hem, Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem, ben ik zo lang tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf, maar de Vader. Die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij, dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, geloof mij dan om de werken zelf. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dan dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vraagt, zult u in mijn naam, als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Tot daar. Ik wil beginnen met jullie een verhaal te vertellen. Een verhaal die uit India komt. Er was eens een koning en hij had een olifant. En hij vroeg aan 3 blinden om die olifant aan te raken en het te beschrijven. En ze moesten raden wat het was. Dus de eerste blinde persoon raakt het snuit van het olifant. En hij zei, het is een palmboom. De tweede blinde man raakte de staart aan van de olifant. En zei, nee, het is een touw. De derde, de been van de olifant. En zei, nee, het is een pilaar. De koning wist dat het een olifant was, maar de 3 blinden hadden allemaal verschillende ideeën over wat het was. Nu, dit verhaal wordt gebruikt als een illustratie om te zeggen dat onze persoonlijke interpretaties verschillen, maar alle religies, alle levensbeschouwingen zijn essentieel hetzelfde. Misschien heeft u dat verhaal al gehoord in die context. Dat de volgelingen van religies ervaren God op verschillende manieren, maar eigenlijk aanbidden zij allemaal hetzelfde God. Nu, wij wonen in een pluralistische samenleving. Dat wil zeggen dat er mensen zijn van allerlei achtergronden, allerlei godsdiensten hier in onze samenleving. Mensen waarmee we samen eten, waarmee we samen werken, studeren, leven. En als we zouden zeggen, we allemaal geloven wij eigenlijk hetzelfde, dat is een makkelijke oplossing om confrontatie en spanning te vermijden tussen al die verschillende mensen. En de redenering is, dat gaat zo een stuk, dat wat wij geloven is minder belangrijk. En wat belangrijk is, is dat we ons geloof kunnen relativeren. Dat we het kunnen plaatsen in de context van andere godsdiensten en levensbeschouwingen. Dit is dan wat het is om tolerant te zijn. En het tegenovergestelde is iemand die overtuigd is dat zijn eigen mening, zijn eigen levensbeschouwing juist is en de anderen zijn verkeerd. Dat wordt ook beschouwd als arrogant in onze samenleving. Maar ik wil zeggen deze morgen dat de stelling alle religies, alle levensbeschouwingen, zijn essentieel hetzelfde, of anders gezegd, dat elke pad, is het nu christen, moslim, humanist, hindoe, wat dan ook, leidt tot dezelfde bestemming. Ik wil zeggen deze morgen dat die stelling is onzin. Het is foutief. Het is niet logisch. Ten eerste, het is een affront tegen mensen die overtuigd zijn van hun eigen religie. Mensen die oprecht hun eigen godsdienst praktiseren en volgen. Stel nu voor dat je zegt aan een moslim, jullie geloven eigenlijk hetzelfde als hindoes. Ik denk dat hij daar niet blij mee zal zijn. Dat zal een affront zijn tegen hem. Hetzelfde als we zullen zeggen, ja, moslims en christenen zijn eigenlijk hetzelfde. Want een moslim gelooft niet dat Jezus God is. Dat is voor hem, voor een moslim, de grootste zonde in islam. Iets of iemand gelijk maken aan God. Dus een moslim zal daar ook niet blij mee zijn. Dus het is een affront, maar het is ook arrogant. Want het veronderstelt dat de mensen die zogezegd verlicht zijn, mensen gelijk de koning in ons verhaal, die niet blind zijn door irrationele bijgeloof van religie, het veronderstelt dat zij de juiste interpretatie hebben van alle religies. En dat de mensen die religie volgen, de mensen die volgelingen zijn van hun godsdienst, dat zij blind zijn. Dat ze te dom zijn om te zien dat zij niet de juiste interpretatie hebben. En het is ook niet logisch. Alle religies of levensbeschouwingen zijn fundamenteel verschillend in wat ze zeggen over God, wat ze zeggen over de mens. Ze zijn fundamenteel verschillend. Bijvoorbeeld in de islam, Allah is onkenbaar. Het is niet mogelijk om een relatie te hebben met hem. En hij is zeker geen mens geworden. Het doel van de mens in islam is dat hij zijn wil buigt voor Allah door de wet van Allah, de sharia, te volgen. Terwijl in het Joods-Christen denken is God persoonlijk. God zoekt relatie met de mens. De mens is zondig van aard en in nood voor vergeving. Dat is ook iets typisch voor het Joods-Christen denken. Dat zie je niet ergens anders. En christenen wij dus dat God heeft zich geopenbaard door mens te worden in Jezus. Dat is ook iets typisch, kenmerkend voor het christelijk geloof. In het hindoeïsme, we hebben hier Nathan die vroeger hindoe was, en hij kan mij verbeteren als ik het verkeerd zeg, zijn er meerdere goden. Maar eigenlijk, ze zijn allemaal weerspiegelen één ultimate reality, één godheid. En het doel van de mens in hindoeïsme is om de cyclus van reïncarnatie te doorbreken. Dat is het doel van de mens. En als een persoon die cyclus doorbreekt van reïncarnatie, dan wordt hij één met de godheid, één met de ultimate reality. Dan boeddhisme. Rina hier bij ons was vroeger boeddhist. In boeddhisme is er geen God, er is geen schepper. En het doel van de mens in boeddhisme is dat ze eigenlijk hun eigen persoonlijkheid, hun eigen ziel, zou het zo noemen, verliezen door tot een toestand te komen van gevoelloosheid. Dat ze geen gevoel meer hebben. Dat ze geen goede, geen positieve emoties, maar ook geen negatieve emoties. Dat ze gewoon onverschillig zijn. En dat noemen ze nirvana. En dat is dus de bestemming, de versie van de hemel in het boeddhisme. Dan heb je ook nog communisme, animisme, humanisme, noem maar op. Maar allemaal zijn ze zeer verschillend in wat ze zeggen over wie God is, wat ze zeggen over wie de mens is, wat het doel is van ons bestaan. Dus mensen die beweren dat elke religie, elke godsdienst eigenlijk hetzelfde is, wat die zijn eigenlijk, als je dat goed kritisch bekijkt, gewoon de laatste mensen in een hele lange rij van mensen die zeggen dat zij gelijk hebben en iedereen anders is fout. Dus eigenlijk is dat ook een levensbeschouwing en is dat ook een bijna een mening. En zij zeggen dat zij gelijk hebben en anderen niet gelijk zijn. Dus we kunnen zeggen dat het christelijk geloof uniek is. Omdat het dingen zegt over God, wie God is, en wat het doel van ons bestaan is, die geen enkel ander godsdienst zegt. Maar ik wil nog sterker zijn. Ik wil zeggen dat geen andere religie of levensbeschouwing is gelijk aan het christelijk geloof. Dat ze allemaal, alle andere religies, fundamenteel anders zijn. Hoezo? Omdat in tegenstelling tot andere religies, het christelijk geloof zegt niet volg deze wetten, of doet deze rituelen, of ken deze doctrines om gered te worden. Nee, het christelijk geloof zegt de waarheid is een persoon. De waarheid is een persoon, namelijk Jezus Christus. En redding is een relatie met een persoon. Geen enkel andere godsdienst zegt dit. Tegenover rituelen of wetten of geld of wat dan ook, staat de persoon Jezus Christus. En Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. De weg tot God is geen religie of systeem, het is een persoon. De weg tot God is geen systeem, geen religie, geen levensbeschouwing, het is een persoon. Nu, ik denk dat meesten in onze samenleving zouden zeggen, ja, dit uitspraak, dit is zeker niet tolerant, dit is zeker niet inclusief. Jezus is arrogant, hij gaat zijn paadje te boven, want hij sluit uit alle andere manieren om tot God te komen, tot God te naderen. Hij zegt in feite, er is alleen maar één weg om tot God te komen, en dat is door hem. Wat geeft Jezus de recht om zoiets te zeggen? Waarom mag Jezus dat zeggen, dat hij de enige weg is naar de Vader? Omdat hij zelf God is. En we zullen zien waarom dat Jezus het recht heeft om zo'n uitspraak te maken. Waarom het ook past binnen in het kader van zijn leven, van zijn onderwijs en daden. Hij toonde aan dat hij God is, God die mens geworden is. En dat gaf hem de recht om zo'n dingen te zeggen. Maar laten we ons passage verder bekijken. De context van Johannes 14, 1 tot 14. Aan het einde van de vorige hoofdstuk, hoofdstuk 13, zegt Jezus aan zijn discipelen dat hij weg moet gaan. En dat zijn discipelen niet kunnen meegaan waar dat hij naartoe gaat. In vers 36. Jezus antwoordde hen, waar ik heen ga, kunt u mij nu niet volgen. Maar u zult mij later volgen. En we lezen ook dat Petrus, die altijd een voorbeeld was van toewijding en liefde voor de Heer, voor Jezus, zal Jezus driemaal verloochenen. Dus hoe denk je dat de discipelen zich voelden aan het einde van dit hoofdstuk? Zij hebben alles opgegeven voor Jezus. Ze waren overtuigd dat Jezus de Messias is, dat zij zullen samen heersen in een nieuwe koninkrijk dat Jezus zal oprichten. Ik denk dat ze zouden zich verward voelden, teleurgesteld, angstig, onzeker over de toekomst. En vandaar zegt Jezus dan in vers 1 van hoofdstuk 14, wees niet bedroefd. Jullie geloven in God, geloof ook in mij. Dus een oproep om te vertrouwen dat ze hun vertrouwen plaatsen, niet alleen in God, maar ook in Jezus. En waarom? Vers 2, omdat Jezus zal een woning voorbereiden voor hen in het huis van de Vader. En hij zal terugkomen om hen op te halen, om hen te halen en meenemen naar die woning, naar het huis van de Vader. Nu, waar God de Vader is, dat is de hemel. Nu, Thomas, we lezen in vers 5 dat Thomas misverstaat. Hij begrijpt het, wat Jezus zei niet correct. En hij zegt, wij weten niet waar u gaat. Hoe kunnen wij dan de weg kennen? Als we niet weten waar dat je naartoe gaat, hoe kunnen wij de weg kennen? Tenminste is Thomas eerlijk in zijn onwetendheid. De andere discipelen zwijgen, maar Thomas is vraagd. En Jezus dan geeft de antwoord, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus het is duidelijk wat Jezus hier wil zeggen. Hij is de enige weg naar de Vader, de enige weg naar de hemel, de enige weg naar God. Jezus is de bemiddelaar tussen God en de mens. Hij brengt ons naar de Vader. Om dit te illustreren, stel nu voor dat je een afspraak hebt met iemand in de kantoor van de Belastingdienst in Brussel. En je komt toe aan het onthaal en je vraagt aan de persoon aan het onthaal. Je zegt, ja, ik heb een afspraak met meneer, ik weet niet wat. Ja? En de persoon aan het onthaal zegt, heeft dan twee mogelijkheden. Hij of zij kan instructies geven hoe dat jij moet de bureau vinden van de persoon waarmee je een afspraak hebt. Of hij kan zelf met jou meegaan. En hij weet dat het is een heel groot gebouw, er zijn veel hangen, is zeer ingewikkeld en gemakkelijk om verwaarloosd te geraken. Dus de persoon aan het onthaal gaat met jou mee. Helemaal tot aan het kantoor van de persoon die je een afspraak mee hebt. Nu, die persoon is een beetje gelijk wat Jezus heeft gedaan. Jezus brengt ons naar de Vader. Jezus toont ons de weg naar de Vader. Wij kennen zelf de weg niet. Wij kunnen daar niet zelf geraken. Maar Jezus wel. Jezus wel. Hij kent de weg. Waarom? Omdat hij de Zoon van God is. Omdat hij kent God en hij is van God gekomen. Dus hij weet de weg naar God. Jezus zegt ook dat hij de waarheid is. Wat zou dat betekenen, de waarheid? Wel, het betekent dat Jezus openbaart God. En het is niet genoeg als we zeggen dat Jezus iets vertelt over wie God is. Het is meer dan dit. We lezen in Colossenzen 1, vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Jezus is God die mens geworden is. Hij weerspiegelt wie God is. Hij heeft dezelfde persoonlijkheid als God, de Vader. En door Jezus te leren kennen, leren wij God kennen. Het staat geschreven in de Bijbel dat God, de Vader, is geest. Dus we gaan hem nooit kunnen fysisch zien. Maar in Jezus zien we de weerspiegeling van God in menselijk vorm. Jezus is God die mens geworden is. Hij openbaart God. En hij openbaart God niet alleen door het onderwijs dat hij gaf, maar ook door zijn gedrag, door zijn daden. En het hoogtepunt van de openbaring van God is Jezus zijn lijden aan het kruis. Dat is het hoogtepunt van die openbaring van wie God is. Want aan het kruis zien we Gods liefde aan zijn rechtvaardigheid. Jezus wist dat hij moest lijden. Hij wist dat het noodzakelijk was dat hij moest lijden, dat hij moest naar het kruis gaan. Omdat zo zal de mens kennen de liefde aan rechtvaardigheid van God. Dat God de mens ontzettend veel lief heeft, maar dat hij ook heilig is en zonde niet toelaat. In dit gedeelte van Johannes is helemaal gekleurd met het toekomstige lijden van Jezus. Ze hebben net de paasmaaltijd gevierd. Jezus heeft net de paasmaaltijd gevierd met zijn discipelen, met het symboliek van het brood en de beker. Judas is ontmaskerd als de verrader en hij vertrekt in de nacht om Jezus te verraden. Jezus stond op het vooravond van zijn lijdensweg. En hij wist dat. Daarom zei Jezus in vers 31 en 32 van hoofdstuk 13. Toen hij dan naar buiten gegaan was, zei Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. En God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. En hij zal hem meteen verheerlijken. Dus de lijdensweg die Jezus moest volgen, is God de Vader en God de Zoon die samen elkaar verheerlijken. Door het lijden, door het pad van lijden, verheerlijken ze elkaar. Dat is een van de grote mysteries van God. En is opnieuw waarom dat het christelijk geloof uniek is. God kiest de zwakke dingen. Hij kiest het pad van onmacht om zijn almacht te openbaren. Hij kiest het pad van onmacht om zijn almacht te openbaren. Is dat niet mooi? Is dat niet prachtig? Als we kijken naar het kruis, dan zien we wie God is. Dan zien we zijn liefde voor ons en zijn heiligheid. Het kruis openbaart God. Hebben wij het kruis lief? Is het dierbaar voor ons? Houden wij eraan vast aan het kruis? Komen wij regelmatig tot de voeten van Jezus aan het kruis en zeggen, dank u voor wat u hebt gedaan. Uw liefde voor mij persoonlijk. Dus Jezus heeft het recht om te zeggen dat hij de enige weg is naar de Vader, omdat hij de waarheid is. Maar ook omdat hij het leven is. Johannes 10, vers 10 zegt Jezus, ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed hebben. Nu, in het begin hebben we gezien dat religies verschillen in hun idee over het doel van ons bestaan als mensen hier op aarde. En in het christelijk geloof, het doel van ons bestaan als mens is te vinden in Jezus. Het is hem kennen, het is hem volgen, het is hem dienen, het is hem liefhebben. Dat is de betekenis van ons leven. Bent u op zoek naar betekenis, naar een doel in uw leven? Vraag je je af, waarom ben ik hier? Wat moet ik doen? Waarom besta ik? Het leven is kort en vluchtig. En de meeste van ons zullen niet, jammer genoeg, wonderbaarlijks bereiken in de ogen van de wereld. De meeste van ons zullen niet gelijk Steve Jobs of Albert Einstein of wie dan ook zijn. Dus wat is het doel van ons bestaan, van ons gewone mensen? Nou, ik moedig je aan. Vind jouw betekenis in Jezus. Ga niet gaan zoeken naar betekenis door hobby's of in je bezittingen of door erkenning te zoeken van anderen. Nee, het is alleen in Jezus. Jezus is het leven En dat betekent ook het eeuwige leven. Met andere woorden, Jezus redt ons. Er is een Engelse lied dat zegt, It is well with my soul. Vertaald, het gaat goed met mijn ziel. In het Westen zijn we vaak op lichamelijk en materieel vlak gaat het goed. We leven langer, gezonder dan de meeste andere mensen. We hebben veel meer dan de meeste andere mensen op de aarde en in de geschiedenis. Maar geestelijk is het een ramp in het Westen. Geestelijk zijn we ernstig ziek zonder dat we het echt beseffen. Dat we in gevaar zijn. Dus hoe is het met uw ziel? Gaat het goed met uw ziel? Jezus is niet alleen het leven nu, maar hij is het leven tot in eeuwigheid. Hij redt onze zielen, zodat we na de dood thuis gaan bij de Vader. Ik wil eindigen met de woorden van Filippus in hoofdstuk 14, vers 8. Heere, laat ons de Vader zien en dat is ons genoeg. Nu opnieuw, hij heeft Jezus misverstaan, omdat, zoals Jezus zegt in zijn antwoord, wie Jezus ziet, heeft de Vader gezien. Maar toch, Filippus toont hier zijn verlangen naar God. Hij wil God ontmoeten. Hij verlangt naar God. En dat is zeker aanbevelenswaardig. Heeft u ook diezelfde verlangen naar God? Die drang om God te kennen, om een relatie te hebben met uw schepper. Weet u wat, of liever wie, het leven omdraait? Mijn boodschap deze morgen is dat wij alleen ons redding, ons doel kunnen vinden in Jezus Christus. Want Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de weg naar de Vader. Hij is de waarheid. Hij is God die mens geworden is. En Hij geeft ons het ware leven tot in eeuwigheid. Redding is niet wetten volgen. Het is niet rituelen doen. Het is geen koude kennis van theologie. Het is relatie hebben met Jezus. Het gaat om een persoon te kennen. Kent u deze Jezus die zegt, ik ben de waarheid, ik ben de weg, de waarheid en het leven? Om af te sluiten wil ik nog iets tonen op de PowerPoint. Ik heb gevraagd aan enkele mensen hoe dat dit vers, Johannes 14, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven, hoe dat het hen aanspreekt, komende van verschillende religieuze achtergronden. Dus voor de moslimachtergrond gelovigen heb ik gevraagd, hoe spreekt dit vers u aan? En hij zei, geen ander profeet heeft deze titels gebruikt om zichzelf te beschrijven. Geen ander profeet heeft deze titels gebruikt om zichzelf te beschrijven. Door deze dingen te zeggen, beweert Jezus God te zijn. Voor de katholiek achtergrond gelovigen, al wist ik dat het christendom de enige weg naar heil was, had ik niet begrepen dat Jezus het leven is tot mijn wedergeboorte. En voor de hindoe achtergrond gelovigen, als hindoe stond ik open voor de goddelijkheid van Jezus. Ik zei aan hem, als u inderdaad de waarheid bent, help mij. Jezus verhoorde mijn gebed en ik werd overtuigd dat hij ook de weg aan het leven is. Het is een prachtig vers. Hoe spreekt dit vers u aan? Laten we samen bidden. Heer Jezus, wij aanbidden u. U bent de weg, de waarheid en het leven. U bent de openbaring van God. het beeld van de onzichtbare God. Heer, wij loven u en prijzen u, want u verdient het. Wij vinden ons doel, ons reden voor ons bestaan in u. En Heer, wij danken u. Wij danken u dat u hebt naar ons gezocht. U hebt gekomen naar de aarde om ons op te zoeken. Wij danken u voor het kruis, waar wij uw liefde zien voor ons. Heer, wij willen u volgen. Wij willen u dienen, wij willen u lief hebben. Help ons om dat iedere dag te doen. Help ons om u te lief te hebben, zoals, ja, omdat we, omwille van wat u hebt gedaan voor ons, omwille van het feit dat u het behoort u toe. In Jezus' naam. Amen. Ik wil gewoon nog zeggen dat als dit woord, deze boodschap u aansprak en dat je er nog niet eigenlijk over nagedacht hebt, over wat het betekent dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. En u wilt meer informatie over het christelijk geloof. Spreek met mij na de dienst of met Peter of met Gilbert. En we kunnen dat verder bespreken. Dank u wel.
Dankjewel, David, voor de boodschap. We gaan met elkaar de dienst afsluiten. En we gaan zingen Jezus, hoop van de volken. Laten we recht staan.
Staan. U bent de rots waarop we staan. U bent de bent inderdaad de hoop voor alle volken, voor heel deze wereld. U bent degene die troost in elk verdriet. U bent degene die alles gedaan hebt om dit mogelijk te maken. U bent de weg, de waarheid en het leven. En Vader, we bidden dat we inderdaad heel dicht bij u zullen wandelen. En net als Thomas bidden we, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Heer Jezus, toon inderdaad ook aan ons wie uw Vader is. Openbaar het ons. We bidden als we deze lijdensweek ook ingaan, dat we te volle mogen beseffen wie u bent. Dat dit heel diep mag doordringen in onze gedachten, in ons hart, in onze ziel. En dan zullen we kunnen zeggen, het is wel met onze ziel, omdat we bij u zijn. Zegen ons zo, leid ons. We bidden dat de liefde van God de Vader, de genade van de Heer Jezus, en de kracht en de nabijheid van Gods Geest met ons mogen zijn. In Jezus' naam. Amen. God zegen iedereen.